En zo komen wij terecht in reeds het tweede hoofdstuk van het Matthäus-evangelie. Daarboven staat de wijzen uit het oosten. Er staat nog net onder hoofdstuk 1 een verwijzing in mijn Bijbel naar Lucas 2. Maar het zal duidelijk zijn dat al wat wij in Lucas 2 voorgeschoteld krijgen, niet vermeld wordt hier door Matthäus. Hier bij Matthäus heb je alleen de aankondiging van de geboorte van Jezus, maar niet aangekondigd aan Maria, maar deze keer aangekondigd aan Jozef, gij zonen Davids, want zo heet hij. Zo noemt de engel hem, dus dan heet hij zo. En het eindigt dan met vers 24 van hoofdstuk 1. Jozef dan, samenvattend, is dat opgewekt zijnde van de slaap. Want het was uitdrukkelijk een droom zoals het een Jozef betaamt, denk ik altijd. Jozef de meeste dromen. Jozef dan, opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heeren hem bevolen had, en hij heeft zijn vrouw tot zich genomen en bekende haar niet, totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had en heette zijn naam Jezus. Dat is voor degene die tegenwoordig gaat roepen, hij heette niet Jezus, hij heette Yeshua. Dan moet ik u zeggen, hij heette Jezus. Dat is, ja. Oké, hoe je dat in het Grieks dan weer uitspreekt, maar het wordt toch ongeveer Jezus. En niet in het Hebreeuws, maar in het Grieks. Mocht er dan nog iemand komen vertellen dat het Matthäus-evangelie oorspronkelijk in het Hebreeuws geschreven is, moet ik u zeggen, dat is leuk bedacht, maar ik geloof dat we het daar eerder over gehad hebben. Dus ik kan er beter niet op terugkomen. Je vindt Hebreïsmen in het taalgebruik van Matthäus. Maar dat wil niet noodzakelijk zeggen dat het dan eerst in het Hebreeuws geschreven is en daarna vertaald is naar het Grieks. Hebben we dat nog? Dat heb je daarmee niet bewezen. En ik heb een beter argument. De profeet zei, dat was ook Jesaja, niet Jesaja 7 deze keer, maar Jesaja 28. Ik zal door lieden van belachelijke lippen en door andere tong zal ik tot dit volk spreken. En die taal wordt dan dus Grieks. En hij heet niet Yeshua. Ja, in het Hebreeuws, maar het komt niet in het Hebreeuws tot ons. Het komt tot ons in het Grieks. Dus dat zou onze voorkeur moeten hebben. En er zijn nog een paar redenen voor. Dat is namelijk, ja, ik moet er toch over spreken nu. Dat is namelijk dat het decor hier in hoge mate uitdrukking geeft aan de Efraïmitische achtergrond van het verhaal, de Efraïmitische context, die van de tien stammen van Israël. Ja, ik kan het toch ook niet helpen. De man heet Jozef, niet Juda, heet Jozef. Dat is een van de namen voor de tien stammen. Voor een tienstammenrijk, voor Efraïm, de eerstgeborene. Maria heet Mirjam, dat is dezelfde verwijzing. Er is ook niks Joods eigenlijk aan. Niet echt, het is door Joden geclaimd, dat kan zijn. Maar van oorsprong hoort het bij een andere stam. En daar gaat het hierna ook over. Bovendien, de hele context van vers 23 hebben wij vorige keer ook aangehaald uit Jesaja 7 vers 14. Namelijk de uitspraak, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, ge zult zijn naam heten Emmanuel, het welk is overgezet zijnde God met ons. Dat komt uit Jesaja 7 vers 14, maar er stond bij, de Heere zal u een teken geven, namelijk de maagd zal zwanger worden, enzovoort. Het is een teken, en ik heb je vorige keer gezegd, dat de geboorte van Jezus uit de maagd Maria een teken is van de geboorte van heel de gemeente uit 10 stammen van Israël, zonder dat er gemeenschap sprake is. Dat is wel de bruid. Dat is kortste verklaring die ik er ooit over gegeven heb. Het is wel de bruid, maar er is geen sprake nog van een geconsumeerd huwelijk, als ik het zo mag zeggen. Ik heb het vorige keer uitgelegd, dus ja, ik moet er natuurlijk nou niet meteen weer op terugkomen en weer een keer gaan uitleggen. Er is sprake van een verbinding, die is in principe onlosmakelijk, dat heet getrouwd, maar er is nog geen sprake van gemeenschap. En dat is de situatie die wij in onze dagen kennen, tussen de Heer en Israël, alleen niet met het Joodse volk, maar met het andere deel van het volk. En daarover gaat ook hoofdstuk 2. Zie, of u dat nou leuk vindt of niet. En let op het woord eerstgeboren. Uit 1 vers 25 nog, hè. Totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had. U kent in ieder geval Openbaring 12 kent u ook, hè. Die vrouw stijnde in pijn om te baren en ze baarde een mannelijke zoon. Dat is een pleonasme, ik weet het, maar dat is om de klemtoon daarop te leggen. De mannelijke zoon, volwassen. Die weggerukt werd tot God en zijn troon in dat visioen. En de context van het visioen past niet op de opstanding en de hemelvaart van Christus zelf, van de Heer Jezus dus, maar past wel op de opneming van de gemeente, wanneer die voltooid is, om zo te zeggen. Zie? Want die wordt dan weggerukt met precies datzelfde woord als in 1 Thessalonicenzen 4. Wordt weggerukt, met kracht weggenomen namelijk, tot God en zijn troon. Daarheen zijn wij onderweg. Daar zouden we geen enkele moeite mee moeten hebben. Om de eenvoudige reden dat dat nou eenmaal de essentie is van de gemeente. Het is een volk dat bestemd is om tot zonen gesteld te worden, om het koninkrijk van Christus, met Christus te erven en om met hem de wereld en zelfs de engelen te oordelen en dat soort dingen meer. Of dat hoog gegrepen is, ja, de hemel is erg hoog, ja, dat is hoog gegrepen. Maar dat is toch die roeping Gods die van boven is uit Filippenzen. Die prijs der roeping Gods die van boven is. Dat is waar het over gaat. En de geboorte van Jezus is daar een uitbeelding van. Het is natuurlijk meer dan alleen een beeld. Het bestaat ook letterlijk. Het is ook letterlijk gebeurd wat hier gemeld wordt. Maar de context en het aanhalen van Jesaja verklaart dat het een beeld is, een teken is van iets wat later zou gebeuren. Een veel grotere omvang dus. En dat is in onze tegenwoordige tijd. Dat komt tot uitdrukking in wat er nu volgt. Daar staat in onze Bijbels de wijzen uit het oosten. Ik heb voor de zekerheid heb ik nog even snel mijn bundel met 6 Nederlandse vertalingen naast elkaar nagekeken. Er staat in al die dingen staat wijzen. Al die vertalingen zijn wijzen uit het oosten. Geloof het wel. Ik begin al te twijfelen. Maar goed, dus de algemene vertaling van de term wijzen. En dat ik dat nakijk, dat ik er altijd onzeker over ben, dat komt natuurlijk gewoon omdat het wordt dus een min of meer christelijk feest aan opgehangen of zoiets. Althans een gedenkdag, maar dat heet niet de drie wijzen, dat heet drie koningen. Maar dat schijnen dan toch die drie hier uit Matthäus 2 te zijn. Maar ze noemen het koningen. U weet wel, dat is de Romeinse variant, hè? Drie koningen. Maar wij komen het begrip koning helemaal niet tegen. Zij heten wijzen. Dat is nog de nette vertaling. Want als het niet in Matthäus staat, maar in Handelingen, datzelfde woord, dan heten ze tovenaars. Ik geloof dat er één vertaling was met sterrenwichelaars. Maar goed, zoiets. Dat klopt, ze zagen een ster, dus dan zijn sterrenwichelaars. Vooruit dan maar weer. Maar koningen kan ik niet vinden. Hoe komen ze er in Rome bij, of waar dan ook ter wereld, onder Romeinse vlag, om dat koningen te noemen? Dat weet ik niet, moet ik u zeggen. En hoe komen ze erbij dat er drie zijn? Want dat staat er ook niet. Toch? Nou ja, het staat leuk in een film erover of zo. Of in een leuk verhaal voor de kinderen. Ik weet het niet, ik heb me daar nooit mee bezig gehouden. Maar er zijn verhalen. Men kent gek, men geeft ze zelfs namen. Hè? Ken je ze? Eén heet Balthazar, dat kan ik me nog herinneren. Melchior? Ja? En nog één? Dat komt uit Brabant. Die zit dichter bij het vuur. Ik weet het niet. Waar ze het vandaan hebben? Ik weet het niet. Dat het er drie zijn, dat heb ik wel kunnen achterhalen. Dat is ontleend aan dat ze kwamen met goud, wierook en mirre. Dus de een had een pakje goud, de ander had een pakje wierook. En de andere een pakje mirre. Of zoiets. Dat maakt me. Zo komt men bij drie. Maar of het nou wijzen zijn. Het woord is. Magos. Magus. Magos. En in het meervoud magoi. En als je het opschrijft, ben je zo bij magiërs. En dan heb je tovenaars, want magie, dat is toverij, toch? Ik weet nog dat de laatste sprak ik iemand. Langzaam praat, weet ik nog, ook nog zelfs wie het was, maar. Die kwam ineens vertellen dat alle medische wetenschap, dat was eigenlijk toverij. Want die lui heette in het Grieks magoi, en dat zijn toch tovenaars? Dat zijn toch magiërs? Hoe je omgekeerd kunt redeneren, denk ik dan wel eens. Hè? Wat betekent dan een magistraat? Verzin die dan eens. Dat is toch hetzelfde woord? Oké, met een andere uitgang, maar dat heb je in die verschillende talen nog eenmaal. Een magier of een magistraat. Het woord magoi betekent gewoon dat het iemand is die is aangesteld in een overheidsambt. In een ambt. Overheidsambt is een pleonasme. Dat is een ambt. Een officiële functie. Dat is een magoi. Dat geacht worden wijze mensen te zijn. Ja, dat was vroeger zo. Ja. We zitten vandaag met de Amerikaanse verkiezingen, dus ja. Maar goed, ooit was dat zo. Toen waren die lui nog excellenties en zo, weet je, waren ze nog excellent. En is afgeschaft. Volgens de ruil bestaan er geen excellente mensen, dus die heeft het afgeschaft in de tijd. Maar dat terzijde. Maar die worden geacht, die ambtenaren of die aangestelden, is dat een mooi Duits woord, hè? Aangestelden. Die worden geacht wijzen te zijn. En als je een beetje wijs was in het verleden, dan wist je ook iets over de sterren. Ja, waarbij geen verschil gemaakt wordt tussen wat wij noemen astronomie en astrologie. Taalkundig trouwens wordt het toch ook lastig om daar verschil tussen te maken. Maar we hebben afgesproken dat astronomie zich bezighoudt met de nomos, de wetmatigheden van de sterren. En astrologie met logos houdt zich bezig dan met wat die sterren eventueel ons zeggen. Maar ja, logos gaat ook over wetmatigheden, hoor, overigens. Over onderwijs en wet, logos. Maar goed. Maar dat verschil maken wij in onze cultuur en onze taal. En, maar in die dagen werd het helemaal niet gemaakt. De vraag is namelijk, hoe gaat het en wat heeft het ons te zeggen? En dat gold niet alleen voor de zogenaamde sterrenkunde, maar dat gold voor alle takken van wetenschap. Vandaar dat met name de kerk, ja, de Roomse vooral, heeft zich uitgebreid bezig gehouden met de bestudering van de natuur. Wetenschap in al, wat de Amerikanen science noemen. Dat is dus inclusief techniek. En waarom deden ze dat? Omdat de kennis daarvan dient tot eer van God. We hebben daar trouwens nog wat liederen aan overgehouden, aan het idee. Zoals, zie ik sterren aan de hemel staan. Je weet dat het begint met een klap, hè? Dat is vast niet de bedoeling geweest van... ik ben zijn naam kwijt, weet iemand die het geschreven heeft. Ik ben ineens kwijt. Maar goed, die ik zeer bewonder trouwens, de componist en tekstschrijver. Maar het begint met zo. Zie ik sterren aan de hemel staan? 4, 1, ta-la-la-la-la. Zo gaan we. Begin met een Big Bang. Ik vind dat jammer. Maar toen maar, ja, ik vind het een soort mister. Zie ik sterren aan de hemel staan? Maar het is hetzelfde als, hoe groot zijt gij? Dat lied, hè? Dat gaat ook over de sterren en de zon en de maan en over de donder en de bliksem. En dat is dan, als je dat dan ziet, dan zeg je, hoe groot is God? Ja, how great thou art. Hoe groot is God voor mij? Of wat het maar wezen mag. Ja, dat was vroeger zo. Dat moest allemaal zijn tot eer van God in de natuur. Alleen, ja... Men heeft God losgelaten en men heeft de natuur zelf daarvoor in de plaats gezet. Dat is een lichte verschuiving die er toch al lang staat aan te komen, maar zo is dat gegaan eigenlijk. En nou is men God kwijt en nou hebben we alleen nog de natuur die dan vergoddelijkt wordt. Want het is nu de evolutie die alles bepaalt, weet u wel. De evolutie heeft het allemaal zo geregeld en dat is allemaal planmatig. Toen maar men is die dingen allemaal kwijt. Maar in verband met de sterren blijft dat bestaan, dat idee van de sterren hebben ons ook wat te zeggen. Nou goed, wij hebben het afgeschaft, wij geloven daar niet meer in, maar we geloven niet dat de natuur ons ook nog wat zegt, toch? Of wel? Nou ja. Een heikel onderwerp, want een beetje orthodoxie brengt ons toch bij het verschijnsel dat God tot ons spreekt, niet alleen in de schriftuur, maar ook in de creatuur. Dat wil zeggen in de schepping. Dus dan hebben sterren ons misschien ook nog wat te zeggen. Maar ik zal u nog wat anders vertellen. Oh, ik kan het wel vertellen eigenlijk ook. Ik heb jaren in Zwolle gewoond, maar ik had ook een aangetrouwde neef. Die woonde ook in Zwolle. Hij is overleden. Enige jaren terug. Hij was ook een paar jaar ouder dan ik. Hij was wiskundeleraar. Had wis- en sterrenkunde gestudeerd in Groningen. En die schreef, waarschijnlijk overdrijf ik nu. Maar goed, maar voor mijn gevoel dan... schreef hij elk jaar rond kerst wel een stukje in de Zwolse krant of in een of ander kerkblad of waar dan ook. Hij schreef altijd wel een stukje over de ster van Bethlehem. En dan legde hij uit dat die ster van Bethlehem, dat was dan een conjunctie van Jupiter, Saturnus en Mars. Een conjunctie. En samen staan ze... dicht bij elkaar, zo dicht dat ze als één gezien worden. Nou heb ik dat nog nooit beleefd, dat je dit als één kunt zien. Dan moet je wel erg getroubleerde ogen hebben, denk ik. En zoveel ben ik ook nog niet, dus ik zie nog altijd drie. Maar toch maar. Maar dat heet de conjunctie en dat zouden ze dan gezien hebben. Een bijzondere ster dan voor de gelegenheid. En die is dan verschenen in dat en dat jaar, want dan kun je uitrekenen, terugrekenen. Want je kent die cycli, hoe die banen zijn enzovoort, kan je uitrekenen. En dat rekent hij dan voor. En dan wist je de het geboortejaar of geboortedatum zelfs ongeveer van de Heer Jezus. Al was er dan ook nog een andere theorie, dat het niet een conjunctie was van enige planeten, maar de verschijning van een supernova. Ken je dat? Weet je dat dan? Supernova? Nova. Dat is dan, verschijnt er zo ineens een ster aan de hemel. Als de grote is, heet het de supernova. We zouden nu een mega noemen, maar supernova. Maar die gaan gewoonlijk ook weer weg. Tegenwoordig noemt men dat een ontploffende ster of zo. Of een Big Bang, maar niet zo heel big. Dus, nou ja, goed. Zoiets. Maar dat schreef hij dan in de krant. En dat was heel geleerd, moet ik u eerlijk zeggen. En ik moest er ook altijd om lachen. Want ja, waarom las die man niet gewoon... waarom las die neef dan niet gewoon wat er in de Bijbel staat? Hoe kun je dan praten over de sterren van Bethlehem... als je niet wat de Bijbel erover zegt in je beschouwing meeneemt? Want als je de Bijbel niet hebt, heb je geen ster van Bethlehem. Dan bestaat hij niet. Toch? De ster van Bethlehem is Matthäus 2. En wat staat er dan? Dat ze ineens die ster weer zagen, een poos niet gezien en nou ineens weer wel. En die ster ging hun voor naar Bethlehem. Zelfs naar het huis, naar de locatie waar het kindeke was. Dat staat in vers 9. En ziet, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor. Die is hun dus niet voorgegaan naar Jeruzalem, want daar kwamen ze verkeerd uit. Dus ze hebben die ster in het oosten ooit gezien, waar ze vandaan kwamen. Dat weet je, waar kwamen ze vandaan? Uit het oosten. Maar onderweg hebben ze hem kennelijk niet gezien. En toen ze in Jeruzalem waren en vroegen hoe zit het dan... ja, toen kregen ze te horen in Bethlehem. En toen gingen ze die kant op en de ster ging hun voor... totdat zij kwam en stond boven waar het kindeke was. Dus boven de stal, zeg maar, als het tenminste een stal was. Hè? Want dat staat ook niet in de Bijbel. Ook hier niet. Maar boven de locatie. Nou, dan moet ik u zeggen dat supernova's en conjuncties van planeten niet de gewoonte hebben om van hun baan af te wijken voor de gelegenheid en ze dan te brengen naar een of andere locatie. Dat doen ze niet. Die banen kun je gewoon uitrekenen van de conjuncties van planeten. En supernova's verschijnen en verdwijnen, maar die bewegen zich niet langs de sterrenhemel. Andere sterren ook niet. Nou ja, schijnt wel, maar dat gaat zo langzaam dat je duizenden jaren nodig hebt om het te kunnen vaststellen. Dus dat kan helemaal niet. Waarmee we moeten concluderen dat dat hele gebeuren van die ster geen astronomisch verschijnsel was. Wat was het dan wel? Ja, lees je Bijbel. Wat het wel was, dat heb ik ook nog voor u nagekeken. Ik studeer nog steeds wel. Vreemd genoeg ook dit soort dingen. Nou ja, ik heb het nagekeken eerst in de kanttekeningen bij de Statenvertaling. Dat is dus uit de 17e eeuw, hè, uit 16 zoveel. En daarna ook in de kanttekeningen bij de nieuwe vertaling. Dat is die van 1951, NBG. Want die is ook uitgebracht met kanttekeningen. En in beide staat vermeld dat het inderdaad geen astronomisch verschijnsel was. Om redenen die ik nou net ook noem. Omdat sterren binnen het kader van astronomie bewegen zich niet vrijelijk aan de hemel. Die zitten in hun banen en dat is het dan. Dus het is een gelegenheid. Een van de twee melden. Het is net zoiets als de wolkolom of de vuurkolom bij de uittocht uit Egypte bij Israël. Een verschijnsel, een schijnsel, een verschijnsel voor de gelegenheid, als je het een wonder wil noemen. Ja, als wij het niet begrijpen, is het een wonder. Dus dan kun je het een wonder noemen. Heb u dat nog? En als u mocht u dan vragen, maar er staat toch ster. Dan weet ik nog wat voor u. Ja, mijn aangetrouwde neef is overleden. Maar heb ik nog wat voor u. Wij weten nog steeds niet wat een ster is. Je kunt uitrekenen. Nou, je kunt de banen van die sterren. Of planeten. Maar ja, dat zijn strikt genomen ook sterren. Het zijn hemellichamen. Oké. Je kunt de banen van hemellichamen berekenen. Ik had trouwens nog een opa van moederszijde. Die heeft me nog een mooie berekening nagelaten. Met tekeningen al. Van de baan van de maan rond de aarde en die samen om de zon. Dat is heel gecompliceerd, want dan zie je die maan aarde gaan, dan zie je die maan gaan met lusjes. Zo springt hij dan. Kunt je voorstellen of dit? Netjes uitgerekend, met de passer uitgetekend enzovoort. Je moet maar een hobby hebben of een vak. Dat weet ik ook niet. Die was ook onderwijzer trouwens, ook wiskunde. Maar vooruit. Het is leuk, maar een ster, wij weten niet waar het is licht. En ja, de ene ster is helderder dan de andere. Maar ja, dat, natuurlijk weet ik dat, want dat staat in de Bijbel. Dat staat, ja toch, staat in 1 Korinther 15. Over hemelse lichamen. We zeggen het korter. In het Nederlands plakken wij woorden aan elkaar vast. Hè. Dat zijn niet hemelse lichamen, dat zijn gewoon hemellichamen. En het ene lichaam is heerlijker dan de andere. Dat klopt, want in de almanak, waar alle sterren zijn opgenomen, met Griekse letters worden ze aan en aangeduid enzovoort, daar staat ook vermeld hun helderheid. Dat heet dan hun magnitude. Dat u dat weet, hè? De magnitude. De magnitude. De grootheid. De hoeveelheid licht die ze geven. Heb je dat? Dus de ene ster is de andere niet. Ze verschillend van licht. Ook verschillend van kleur. Alleen hebben onze ogen wat moeite mee om ze van elkaar te onderscheiden. De kleur, maar het is inderdaad zo. Ze zijn iets verschillend van kleur. En voor de wetenschapper, ja, die maken zelfs een, hoe weet je zoiets, een spectrogram. Zeg ik dat nou goed, jongens? Dit heb ik niet nagekeken. Men breekt het licht van de ster in een prisma. En dan krijg je de kleurscheiding. Dan wordt het licht gesplitst in kleuren. Zoals we de kleuren van de regenboog hebben. Rood, oranje, geel, groen, blauw enzovoorts. En dan kijken ze naar de verschuiving van die kleuren enzovoorts. En de samenstelling daarvan. En dat hoort dan bij de handtekening, het watermerk of hoe je dat benoemen moet. De profielschets van zo'n ster. Maar we weten niet wat het is. We hebben er rekenmodelletjes van gemaakt. En in mijn beleving, daarom heet het ook een ster. Want ja, het woord ster. Weet u wat vandaan komt? Wat het betekent? Wat vandaan? Ja, van stella. In het Latijn. Stella. Weet je wel, meisjesnaam. Stella. En de R en de L zijn wisselbaar. Dat heb ik nog nagevraagd aan mijn schoondochter. Maar. De R en de L zijn uitwisselbaar. Dus of het nou Stella is of Sterra, dat maakt geen verschil. Dat is hetzelfde. Maar het is gewoon het Hebreeuwse woord Satar. Satar, S-T-R. Klinkers bestaan niet, hè? Satar. En Satar is het woord voor verborgenheid. Het woord voor verborgenheid. Wat in het Grieks van het Nieuwe Testament heet mysterion. Dat heet in het oorspronkelijke Hebreeuws dus Satar. En als de meisjesnaam is, dan heet ze niet Stella, want het zou Latijn zijn, maar ze heet Esther. Dat woord is het, Esther. En dat er in het boek Esther sprake is van verberging. Ja, daar verbergt de Heer zich. Want die komt in het verhaal niet voor. Toch? Satar betekent, het woord ster betekent dus hetzelfde als het min of meer Engelse UFO. Wij noemen een UFO een vliegende schotel. Dat zijn erg veel letters ter vervanging van die drie in het Engels. Maar een unidentified flying object. Dat is een ster. Let op, een undefined, dat wil zeggen ongedefinieerd. Wij weten niet wat het is. En dus elke ster is een UFO en elke UFO is een ster. Wat hebben die lui gezien, die wijzen uit het oosten? Een UFO. Een unidentified flying object. Wij weten niet wat het is. Het was alleen een lichtgevend flying object. En dus, ja, dat beantwoordt aan de definitie van een ster. En daar blijft het dan ook bij. Maar het was niet een ster in de zin van de astronomie of iets dergelijks. Het was een lichtend ding aan de hemel. De vraag is natuurlijk waarom dat zo was. Dat is een veel betere vraag. De vraag namelijk, oké, waarom regelde de Heer dat zo? De Heer had natuurlijk ook aan die wijzen uit het oosten een kaart kunnen geven of zo. Nee? Als ze dan zo wijs waren, had hij ook wel gewoon kunnen zeggen, ga maar naar Bethlehem bij Jeruzalem. Ten slotte kun je vanaf Jeruzalem Bethlehem zien liggen. Wat was het, 6 kilometer hemelsbreed, geloof ik, zoiets. Wat het maar was, maar dat is er vlakbij. Zo moeilijk mag het ook niet wezen. En voor een wijze mag dat geen enkel probleem zijn. Zie? Dus waarom deed hij dat? En dan is het enige echt antwoord, omdat er een profetie bestaat over een ster die komen zou. Zoals het lied zegt, ster waarop ik schouw. Ik zie een ster, hij staat nog ver. En langzaam komt hij dichterbij. Dat staat in, ik weet niet eens wat het staat. Dat staat in Numeri. Maar ik vind hem wel, denk ik. Dat is namelijk in de profetieën van Bileam. Die zou ik toch moeten kunnen vinden. Dat is in nummer 24. Vers 16, nou ja, vanaf vers 16. De hoorder der redenen Gods spreekt. En die de wetenschap des Allerhoogsten weet. Die het gezicht des Almachtigen ziet. Die verrukt wordt en wien de ogen ontdekt worden. Daar heb je een wijze. En magus. Een magier. Een magoi. En die zegt dan, vers 17, ik zal zien, of hem zien, ik zal hem zien, maar nu niet. Ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Een ster namelijk, en hij staat nog ver. Er zal namelijk een ster voortgaan uit Jacob. Let op. Satar is niet het Hebreeuwse woord voor ster. Hè? Dat u niet denkt dat ik dat gezegd heb. Daar is een ander woord voor. Dit is het Nederlandse woord. Er zal een ster voortgaan uit Jacob en er zal een scepter uit Israël opkomen. Dat wil zeggen, het heet eerst een ster en daarna heet het een scepter. Het heet eerst uit Jacob en daarna heet het Israël. En dus gaat het over de komst van één koning. Van Gods wegen, vanuit de hemel. Maar die zal nu nog niet komen, maar later. Hij staat nog ver. Maar er zou een ster voortkomen uit Jacob, dan wel een scepter en daarmee een koning en dus een koninkrijk uit Israël. En die zal de palen der Moabieten verslaan en zal de kinderen van Seth verstoren. En Edom zal een erfelijke bezitting zijn en Seir zal ver. Kortom, dat moet allemaal nog gebeuren. En dan staat er ook nog, en toen hij de Amalekieten zag, zo hieven ze spreuk op en zei: Amalek is de eersteling der heidenen, maar zijn uiterste is ten verderven. En Amalek was de vertegenwoordiger van Esau, van Edom. Dat is de kleinzoon van Esau. U weet wat, Amalekieten, die de Israëlieten aanvielen zodra ze een volk werden en uit Egypte togen. Toen kwam Amalek. En het idee is dat de Heer een strijd heeft met Amalek van geslacht tot geslacht. Maar Amalek is de eerstgeborene die gepasseerd wordt door Israël. God heeft Esau aan de kant geschoven ten behoeve van Jacob. En dus Amalek aan de kant geschoven ten behoeve van Israël. Het boek Malachi begint daarmee, notabene. Met Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Dat wil zeggen, hun positie gegeven, waarbij Esau achtergesteld wordt bij Jacob. Vandaar dat die strijd tot in de wederkomst van Christus voortduurt, die strijd met Amalek, tot in onze dagen, uiteraard. Maar daar ga ik het nou niet over hebben. Waar ik het over heb is dat hier een koning wordt aangekondigd uit Israël. Een scepter uit Israël. Vers 17 nog steeds van nummer 24. En als het een scepter is uit Israël, dan is dus de kans groot. Nou ja, anders gezegd, tenzij anders vermeld, komt hij dus voort niet maar uit Israël, maar meer specifiek uit Juda. Want de scepter, dat is Genesis 49, de scepter zal van Juda niet wijken totdat, enzovoort. Hebben jullie die? En dat is dan uit Israël uiteraard. Het is trouwens Israël die dat zegt, hè. De scepter zal van Juda niet wijken tot het Silo komt. Kortom, het is de aankondiging van de koning der Joden. Zijnde de Messias. En daarna kom je weer in Matthäus 1. En daar heb je lui die een ster gezien hebben. Eerst nog ver, want het was in het oosten. Daar kom ik ook nog allemaal over te spreken. Maar daarna dichtbij, tussen Jeruzalem en Bethlehem. En die ster bracht hen in Bethlehem. Het gaat in twee fasen. Dus, maar een ster. En wat kwamen ze doen, die wijzen? Die kwamen vragen. Dat is 2 vers 2 van Matthäus. Waar is de geboren koning der Joden? Waar is de geboren Joodse koning? Met de nadruk op Joods. En vandaar dat het een zelfstandig naamwoord geworden is. En dus heet het de koning der Joden. Waar is de geboren koning der Joden? Daar weten ze van, want zeggen zij, we hebben gezien zijn ster in het oosten. Wat ze dan gezien hebben, ja, datzelfde ding wat ze hierna ook zien natuurlijk in vers 9, want daar staat erbij, ziet de ster die ze in het oosten gezien hadden, ging er voor. En hoe die eruit zag, ik weet het niet. Ik kan er nog wel even bij blijven, hoor, bij die ster. Ezechiël. Moet ik nog verder gaan? Was het al genoeg? Ezechiël zag een. Ja, het was in een visioen, maar wat zag hij? Een vreemd ding. Inderdaad, met wielen eronder, zodat Erik van Deniken denkt dat het ruimtevaartuig was. Wat een beetje onbenullig is, want ruimtevaartuigen hebben geen wielen nodig. Hoor. Hè? Nou ja, op de Melkweg misschien als je daarover wil rijden, maar doe maar. Kom op. Maar, doe maar. Maar hij zag iets met wielen en met een uitspansel, dus een koepel of zo. Zien ze bij vliegende schotels ook, toch, of niet? Een beetje zo'n koepelvorm. Bij gelegenheid dan. En met cherubim enzovoorts. Ja, hoe dat eruit zag. Nou, niet maar een stipje. En ook niet een ronde bol of iets dergelijks. En wat het was, ja, hij noemt het de heerlijkheid des Heren. En hij noemt het zo omdat het dat uitbeeldt. Zie? En dat zag hij een paar keer. Een ding verplaatste zich ook. Oké, in een visioen. Hij zag het niet letterlijk, hij zag het in een visioen. En hij zag dat het ding zich verplaatste uit Jeruzalem naar de Olijfberg. En daar heeft hij hem het laatst gezien. Dat is in Ezechiël 11, de heerlijkheid des Heren. Wat hij maar zag aan de hemel. We weten het niet. We hebben geen idee. Er zijn er die hebben gezegd, nou ja, je hebt ergens een sterrenbeeld. Je hebt een sterrenbeeld maagd natuurlijk. Dat is van ouds wordt het uitgebeeld door één vrouw met één korenaar. En dat is een beeld van vruchtbaarheid. En daarna als onderdeel van sterrenbeeld Virgo, maagd, heb je ook, want er horen nog drie andere bij, heb je ook Kome, heet dat. Koma, zegt men ook wel. En daar zie je diezelfde vrouw weer met een kind op schoot. Dus dan heb je toch de maagd die een kind heeft voortgebracht. Zodat je ziet dat de sterren wel degelijk iets te zeggen hebben. Dus het wordt dan toch astrologie. Hebben die nog? En toen heeft iemand bedacht, nou, dan moet die ster in het sterrenbeeld maagd te zien zijn geweest. En omdat het in de maag stond, wisten ze dat het iets van doen had met de belofte van oudsher aan Adam of zo. En dan zeg ik, ja, verzin ze maar. Wij weten het gewoon niet. Waar nog bij komt, dat in het algemeen, ja, ik zeg het niet met plezier, maar in het algemeen moeten wij toch constateren dat heel wat kennis van de ouden, met respect gezegd, verloren is gegaan. Is verdwenen. Overigens in overeenstemming met wat de Bijbel daar tevoren over gezegd had en wat er achteraf over gezegd is geworden. Het is weg. De Heer zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, enzovoort. En wij zitten met het idee van, hoe deden ze dat vroeger? En dat is niet eens het ergste. Dat is alleen voor de techneuten onder ons. Hoe deden ze dat vroeger? De vraag had moeten zijn, waarom deden ze dat vroeger? En daarna pas, en hoe dan? Waarom zetten ze, want een week geleden of iets langer, kwamen we nog langs Stonehenge. Daar stoppen we niet eens bij, hè? Want ja, daar zijn we al gewend, die dingen. Die staan daar al duizenden jaren schijnbaar, die stenen. En af en toe is er nog zo'n dwarsen die er nog op ligt. En dan is de vraag altijd, hoe deden ze dat? Dat vind ik het minst interessant. Hoezo, wou je het nadoen? De vraag zou zijn, hoe zouden wij het nu doen? Dan kunnen we het nadoen. Maar waarom deden ze dat? Dat is pas echt de vraag. Maar daar hebben we totaal geen ideeën meer over. Zijn wij kwijtgeraakt? En ik laat het ook zo. We hebben zijn ster in het oosten gezien. Onvermijdelijk kom je anders terecht bij. Is er dan ergens een ster aan de hemel die specifiek de ster is van de Messias? Maar dan had het ook uit het sterrenbeeld leeuw kunnen zijn natuurlijk. Hè? Toch? De leeuw, daar staan we hier. Of uit het sterrenbeeld dat wij kennen als Orion. Beslot is dat gewoon de naam van Aaron. de lichtdrager, Or, licht, Orion, Orion, Aaron, Jairus in de Griekse variant. En in de tekeningen van Orion is het dan de herder. Maar het verschil tussen de hoge priester en de opperherder wordt in het Nieuwe Testament ook niet gemaakt. We lezen Hebreeën. En dan het laatste hoofdstuk vervolgens. De overste herder. De lichtdrager. Die had het ook kunnen zijn. Of wat dacht hij van Ophiuchus? De slangenhouder. Esculapius. Wat je maar wil in het Grieks of in het Latijn. Degene die de slang bedwingt. Kan het dan ook zijn. Dus welke ster gaat eigenlijk dan niet over, over de Heer? Hoezo zijn ster? Je komt er niet verder mee. Maar ik moet wat langzamer gaan, hoor, want ik sla natuurlijk van alles over. Hè? Er staat enige wijzen van het oosten. Nou, in het algemeen, maar ik spreek uit eigen ervaring, in het algemeen hoor je dan, nou ja, ze kwamen uit Babel. Want dat ligt in het oosten. Dat is aantoonbaar, Babel is in het oosten. Of je dan aangetoond hebt dat het oosten Babel is, dat is nog maar de vraag. Maar toe maar. En in Babel wisten ze er misschien toch wel wat van, want de Joden hebben toch lange tijd in Babel gewoond. Enzovoorts. En misschien hebben ze daar wat kennis opgedaan bij die wijzen daar in Babel. Die hebben daar wat kennis opgedaan van de Joden. En dat ze dus iets wisten over de Messias en een koning der Joden enzovoorts. Zoiets. En dan heb je ook nog een ander verhaal. Dat loopt via Babel. En dan via Daniel naar de Meden en Persen. Want u weet, Daniel had zijn bediening in de dagen van het Babylonische Rijk. Maar ook nog, in bijzonder, in het daaropvolgende Medo-Persische Rijk. Waar hij de derde man was in het Rijk, geloof ik. Hè? Zoiets staat er dan, hè. Medo-Persen. En dan legt men uit dat de Persen iets weten over een koning en wat het man was, de Persen. Nou ja, het oosten. Maar wat je moet doen, zal ik u vertellen wat je doen moet. Moet je straks in de pauze even zo'n kaartje, je mag hem meenemen. Dan maak ik weer nieuwe, denk ik. Nou ja, oké. Zo'n kaartje meenemen. Het is niet de meest ideale kaart die ik vinden kon. Ik had wel betere, maar die waren kleiner. Die kon ik weer niet zo goed reproduceren. Dus vooruit maar. Maar deze heb ik ergens uit een atlas getrokken. Daar staat op hoe dat zit in het oosten. Hier staat namelijk op naar het oosten toe. Eerst het rijk der Seleuciden, oostelijk van, laten we zeggen, het beloofde land. En daar, dat is het Griekse rijk van Alexander de Grote. Of wat er van over is, want het is in vieren verdeeld na de dood van Alexander de Grote. En Seleucus. Het was niet leuk, maar hij heette zo. Seleucus. Die kregen dit rijk hier in de Levant, zal ik maar zeggen. In het, wat wij dan het Midden-Oosten noemen. En daarachter lag dan het Rijk der Parthen. En het Rijk der Parthen staat hier eigenlijk iets te ver naar het oosten. Want het is later uitgebreid. Het begint namelijk bij de Eufraat. Vanaf de Eufraat in zijn grootste vorm. Het Rijk der Parthen strekte zich uit van de Eufraat tot aan de Indus. De Indus. En de Indus, dat is een rivier die loopt door een stuk door India en een heel groot stuk door Pakistan. Dan zit je zo'n beetje aan de grens tussen Pakistan en India. precies kan ik het niet zeggen, maar iedereen kan het op zijn telefoon opzoeken, denk ik. De Indes. Dat is een verbazend groot rijk. Zo bestond het in zijn grootste omvang in de dagen dat de Heer Jezus geboren werd. Dat weten wij zeker, omdat als zeker ons verteld wordt dat een jaar of 3, hooguit 4, voor de geboorte van de Heer Jezus er een wapenstilstand gesloten werd tussen de Romeinen en de Parthen. Want in die dagen waren er 2 grote rijken, 2 wereldmachten in de wereld. De een was het Romeinse Rijk. Daar horen we van alles altijd over. Omdat de geschiedenis hier in Europa en vanuit Rome geschreven is. Zo is het. Maar daar in het oosten had je het Parthische Rijk. Heb je dat nog? Ik wil even kijken, want ik geloof dat ik daar ergens een notitie van gemaakt heb. Ik heb ergens wat overgeschreven. Dan hoort u het ook eens van een ander. Uit Elsevier's historische schoolatlas van 1967. Is dat betrouwbaar, een schoolatlasje? Ik moet u zeggen dat in de grote bosatlas en de historische bosatlas en wie het allemaal waar en van Rieders, Duitsers en wie het maar waar, al die anderen, staat niks in over de Parthen. Kijk in de index, zoek je Parthië of Parthen of wat, komt niet voor. Ze negeren het volkomen. Maar ik vond dan toch nog de Elsevier's historische schoolatlas uit 1967 en er staat in, onder het trefwoord Parthië staat een rijk dat in zijn grootste uitgestrektheid het gebied tussen Indus en Eufraat omvatte. Eeuwenlang tegenstanders van het Romeinse Rijk. De Romeinen konden er niet tegenop. Dus ze hebben eeuwenlang oorlogen gevoerd. En zo ongeveer in het jaar 1 van onze jaartelling, dus wat meestal gegeven wordt dan, als al wat gegeven, is het gekomen tot een wapenstilstand, zodat die strijd daar gestopt werd. Maar toen zaten die parten echt bij de Eufraat. En toen is bepaald geworden dat de Eufraat de grensrivier zou zijn tussen de Romeinse wereld en de Parthische wereld. Hebben jullie dat nog? Het is zoiets als dat je, zoals je in onze dagen 2 wereldmachten hebt. Eén is Amerika, Noord-Amerika wel te verstaan. Ik moet het vlug zeggen, want morgen is het al niet meer zo ver. Maar goed, laat me zitten. En de andere is dat Rusland. En dat gaat dan heen en weer. En er is een spanningsveld tussen enzovoorts. En wat er achter die grens gebeurt, vroeger zeiden we achter het IJzeren Gordijn. Ja, dat weten wij niet. Als ze daar maar blijven, is het goed. Maar dat maakt ontzettend niks uit, zolang ze daar blijven. Maar ja, die grens is open geweest en is het nog eigenlijk. Toe maar. Maar geschiedenis wordt vanuit een bepaalde context beschreven. En daarna mis je de andere helft van het verhaal. Van die Parthen weten wij dus in de praktijk wel degelijk wat. Maar het is nooit doorgedrongen tot de kanon van geschiedenisonderwijs. Je hoort er niet over. Ik heb op school ook niks over gehoord. Ik heb wel moeten leren over het Assyrische Rijk, het Babylonische Rijk, het Medo-Persische Rijk en dan de Alexander de Grote en de Seleuciden en de Ptolemeeën en hoe die elkaar in de haren vlogen en al dat soort dingen. Poeh, het interesseerde me geen bal. Nee? Ja, later wel. Maar ja, omdat ik vond dat het in de Bijbel een rol speelt, in Daniel. Dus je moet wel. En sindsdien interesseert me wisselwerachtig wel hoe dat zit. Maar dit moet je dus weten. Ze kwamen uit het oosten. Ja, ze kwamen niet uit een Babylonisch rijk. Of uit een Persisch rijk. Of die bestonden niet. Het was het Parthische Rijk. Zij waren dus Parthen. En dat speelden de Romeinen nog op Parthen. Want ja, dan komen daar, moet je je voorstellen, dan komen daar enige magistraten, want ik weiger ze tovenaars te noemen. Koningen, dat kan. Eigenlijk, zal ik u ook eens vertellen. Eigenlijk, ik zei, dat magus betekent eigenlijk gewoon dat het iemand is in een officiële overheidsfunctie. Dat is wat het is. En alle andere dingen zijn er van afgeleid. Zijn het wijzen? Ja. Hebben ze verstand van de sterren? Ja. Als het wijzen zijn, hebben ze overal verstand van. In die tijd was dat nog zo in elk geval. Dus vooruit maar weer. Maar het is eigenlijk, heeft eigenlijk dezelfde betekenis als het Hebreeuwse Kohen. Dat wij, als het kan, vertalen met priester. Dat is het woord voor priester. Maar het kan niet altijd. En dan vertalen we het met vorst. Er staat de vertaling. Zeker. Het zijn dan machthebbers. En daarna moet ik u zeggen dat Kohen etymologisch de wortel is van ons Nederlandse woord koning. En het Engelse king. Het is volstrekt hetzelfde als het Hebreeuwse Kohen, Kahan, of hoe ze maar heten. Kagan, Kagan. Het is het woord voor een ambtsdrager, iemand die in de samenleving bepaalde verantwoordelijkheid draagt. En die woorden gaan dan in verschillende talen hun eigen leven leiden. Maar toen was. Kortom, magistraten. Ik denk dat dat het beste woord is om het weer te geven. Maar die komen uit het oosten. Zodanig dat zij zich melden in Jeruzalem, waar koning Herodes dit hoorde. En die werd ontroerd. Dan moet je wel weten wat ontroerd zijn betekent. Dat betekent dat hij er emotioneel van werd. En dat betekent niet dat hij begon te huilen. Hij werd bloednerveus. Want ja, dat betekent gewoon in beweging komen. Ontroerd. Dan begint er iemand in zijn leven en in zijn gemoed te roeren, dat is het. Zie? En u weet, emotie, dat is beweging, hè? Dat weet u toch, hè? En een motief, dat is beweging. Hij werd ontroerd, hij raakt in paniek, lees maar. En dat niet alleen Herodes, maar geheel Jeruzalem met hem. Waarvan? Van Balthazar, Melchior, was die andere? Kasper, oh ja. Natuurlijk. Oh, dat moet ik onthouden. Kasper. Kasper, Melchior en Balthazar. Van drie mannetjes. Die wat doorgeleerd hadden, die wat wijs waren geworden. Oké. Van drie mannetjes die eraan kwamen met een kroontje op het hoofd. Dat was nog voor de uitvinding van het carnaval. Ik bedoel, ja, ik bagatelliseer het nu. Natuurlijk. Maar stel u het zich voor. Stel u voor dat morgen Den Haag of Amsterdam, wat zullen we nemen? Den Haag of Amsterdam. Dat daar die mannen binnenkomen van mijn part op paarden. Of van mijn part in een Bentley of een, hoe heet zo'n dure auto? Een Rolls Royce. Komen ze de stad binnen en dan stappen uit zo'n auto met een kroon op het hoofd of iets dergelijks. Of van mijn part een mijter, weet je veel. En dan, Nee, niet met een zwarte piet, want dan heb je echt de pop aan dansen. Maar ze stappen dan uit zijn auto en dan, denkt u dat ze daar in de hoofdstad wakker van liggen? Er wordt toch meteen de geboren koning, de Joden houdt toch op, Herodes is koning. Er is niemand geboren. Wegwezen. Maar zo ging het niet. Waarom niet? Nou, punt 1. Ik denk dat er meer dan drie waren. En als het echt hoge ambtsdragers waren, dan komen ze niet maar Als er maar drie zijn, met z'n drieën, dan hebben ze altijd nog een heel gevolg met zich mee. Al was het maar een veiligheidsdienst en een persoonlijke garde en hoe dat maar heten mag. En ik verwacht meteen een paar honderd man die de stad binnenkomen en misschien wel een paar duizend. Ik wil het niet overdrijven ook, maar toch, dat kan maar zo. Hoe komt het anders dat niet alleen Herodes ontroerd werd, maar ook geheel Jeruzalem? Ze raken in paniek. Waarom? Omdat ze uit Patje komen. Dat is waar ze eeuwenlang mee oorlogen voeren en waar net de rust mee weer gekeerd is. En Israël, of Judea, Galilea, dat gebied aan de oostkust van de Middellandse Zee ligt tussen die beide grootmachten in. Hè? Dat is dat grensgebied. Dus als er gevochten wordt, wordt er daar gevochten. Men leest de geschiedenis van Herodes bijvoorbeeld. Wat die Herodes de Grote, ja, een paar jaar later overleed hij, dus zijn carrière lag hiervoor. Een jaar later, als u mij vraagt, maar goed, dat doet er nou niet zoveel toe. Hij had zijn carrière al achter de rug. Hij heeft heel wat te stellen gehad met die oorlogen tussen de Romeinen en de Parthen. Maar die komen daar als het ware voorbij. Heb je dat nog? Nou ja, dat is de paniek die hier uitbreekt. Het zijn Parthen. En wat daarvoor erg aan is, nou ja, wat er erg aan is, is dat het een grootmacht is in het oosten. Het is net rustig en dan krijg je dit. Herodes die staat ook maar onder, is ook maar een, hoe noemen ze dat, een ondergeschikt, is die aan Rome uiteraard. Dus die kan het zich niet permitteren om aan te pappen met die Parthen. En als er gedoe komt, dan kost het Herodes de kop. En die wist nog niet dat hij toch niet zou overleven, dus vooruit. Heb je dat nog? En voor Jeruzalem geldt hetzelfde. Dan komen die legers hier voorbij. Zie? Nou ja. Dat is het. Maar de andere kant van het verhaal is, wat moeten die magiërs uit het Parthische Rijk met een koning der Joden? Wat kan het hun schelen? En het antwoord is dat de Parthen nou eenmaal geregeerd worden door koningen uit het huis van David. De Parthen worden geregeerd door koningen uit het huis van David. Ja, dat vertellen ze helemaal nooit, maar dat is zo. De Parthen. U hebt nou dat kaartje. Dan kan ik er meteen even, ook voor de microfoon, erbij vertellen dat het kaartje officieel is van 170 voor Christus. Die atlas niet waar ik het uit heb, maar de kaartje. Nou ja. Met als gevolg dat er nog op staat het Rijk der Seleuciden. Maar dat bestond rond het jaar 1, dan wel 0, niet meer. Dat is de restant van het Griekse Rijk, maar het was al lang het Romeinse Rijk geworden. Tot aan de Eufraat. En over de Eufraat begint dan reeds het Rijk der Parthen. Dat vind je nu nog oostelijk van de Tigris op deze kaart. Maar het heeft zich naar het westen uitgebreid. Tot aan de Eufraat. En het Romeinse Rijk heeft zich ook uitgebreid tot aan de Eufraat. Dat is dus ter hoogte van Babel, zal ik maar zeggen, gemakshalve. Dus wat dat betreft is het kaartje niet correct naast Matthäus 2. Maar het gaat er maar om dat u een idee hebt van wat Patje is. In ieder geval ligt het in het gebied van het tegenwoordige Iran. In hoge mate. En nog zo wat, maar dat ga ik verder niet op in. Het heet Part. Het Parthische Rijk. De aardigheid is dat PRT van Parthië, dat had net zo goed BRT kunnen zijn. Bovendien, de P kan men in de Arabische wereld toch niet uitspreken. Men schrijft hem wel, maar men doet er niks mee. Ik heb u dat geloof ik wel eens verteld, hè. Dan hoorde ik die gids, die bij de Bedouinse gids praten over de Bijbel dit en de Bijbel dat. Ik denk, waar heeft die man het toch over de Bijbel? Praat hij ook nog Gronings tegenwoordig? De Bijbel? Maar hij bedoelde de people, maar die Arabieren kunnen de P van Parsië niet eens uitspreken. En het is ook wel komisch dat de Palestijnen het woord Palestina ook niet kunnen uitspreken. Ze claimen dat land, maar ze kunnen het niet uitspreken. Ik vind het wel grappig. Ze kennen de P niet, maar de P fungeert op papier als een B. Ze spreken het toch zo uit. Maar de aardigheid is dat diezelfde naam ook gebruikt wordt door de Carthagers. Dat staat ook nog op je kaartje. Die laatste ziet u wel, hè. Van tegenwoordig Italië, dan krijg je daaronder het eiland Sicilië. De uitvinders van de maffia. En dan steek je van daar over. Dan ben je in Tunis. Dat staat er niet op. Maar er staat wel op Carthago. En Carthago, de ruïnes ervan zijn er nog. Althans overblijfsel in de grond. Dat is 1 kilometer of 10 oostelijk van Tunis. De hoofdstad van Tunesië en hoe je dat maar zegt. En Carthago is van belang omdat het ook een belangrijke macht was. Zeker daar in het midden van de Middellandse Zee. Het was bovendien een zeevarende natie. Dat laat zich raden, want Carthago betekent eigenlijk gewoon nieuwstad. Nieuwstad. Kar is het Engelse of het Keltische kar met C-A-R. Kar dit en kar dat. Maar het komt van Kirjat, het Hebreeuwse woord voor een dorp of een stad. Kirjat dit, Kirjat zus, Kirjat sol. En Carthago heet dan ook Kart, Hadasht of Gadasht. En Gadas, dat is het Hebreeuws voor nieuw. Kart Gadasht, en dat is verworden tot Carthago. En wat ik u nou noem, Kart Gadasht, dat is officieel Punisch. Punisch. De Romeinen noemen dat Punisch. In het Grieks wordt dat Phoenicisch. Maar wij noemen het gewoon Israëlisch. Israël is gewoon Hebreeuws. Dat was namelijk een officieel, dat staat in de boeken. Carthago was een Phoenicische kolonie. Maar Phoenicië is een Griekse term ter aanduiding van de hele Levant. Dat wil zeggen de hele oostkust van de Middellandse Zee. Dat is dan tegenwoordig Libanon daar in het noorden. Maar voor de rest naar het zuiden is het gewoon Israël. Heb je dat nog? Het is eigenlijk komisch, maar ik vind het moeilijk om het te vertellen eigenlijk, maar de historici missen dus het grote rijk, het wereldrijk van David en vooral Salomo, kennen ze niet. Waarom niet? Ze noemen het het Phoenicische Rijk. En ze hebben het over de Phoenicische marine, zal ik maar zeggen, de Phoenicische koopvaardij die de hele wereld overvoert met handel enzovoort en overal koloniën vestigde enzovoort. De Phoeniciërs deden dat. Ja, dit zijn de Israëlieten gewoon, hoor. Heb je dat? Uit het land Punt. Maar ja, dan gooi ik nog wat rommel door elkaar, als ik het zo zeg. Maar het is de Griekse term Phoenicië voor de hele oostkust van de Middellandse Zee. Dat is Israël en Libanon, maar die twee samen hadden een verbintenis, zal ik maar zeggen, in de dagen van David en Salomo. Want zowel David als Salomo waren bevriend met Hiram, de koning van Tyrus. weet je nog? En toen David koning werd en een paleis moest bouwen. Toen, dat was de eerste officiële koning uit Juda in Israël. Toen was het Hiram van Tyrus die zijn paleis bouwde en die ook de grondstoffen daarvoor leverde met de cederen van de Libanon enzovoort. Die twee waren goede vrienden. En in latere generaties Salomo ook, met koning Hiram. Die zal wel een ander rugnummer gehad hebben dan, die latere Hiram. Maar niettemin, die twee konden goed met elkaar overweg. Het was één rijk. Dat is het Fenicische Rijk, staat er dan in de boeken. Maar het is Israël. Bovendien, hoe kan het ineens dat er zo'n rijk ontstaat daar? Welke kracht steekt daarachter? En het antwoord is, dat is de kracht van Israël in het algemeen en van Salomo in het bijzonder. Heb je dat nog? En dan ben je 1000 voor Christus. En toen voeren ze de hele wereld over. Ja, niet met buitenboordmotoren, maar zeilschepen naar het schijnt. Maar dat kan. Toch? Nou ja. Maar dat Carthago, wij noemen het Carthago. We gebruiken de Fenicische naam. Of het land noemen we Punië. Dat is de Latijnse versie. En de oorlog tussen de Romeinen en de Carthagers heette de Punische oorlogen. Maar het zijn eigenlijk dus de Fenicische oorlogen. Hebben jullie dat nog? Maar Carthago zelf noemde zich niet zo met het Griekse of Latijnse term. Er staat namelijk op hun munten die gevonden zijn, daar staan maar 3 lettertjes op. De Betoration. Ja, Barat staat erop. Barat. Volstrekt hetzelfde als Parat. En natuurlijk volstrekt hetzelfde als Brit. Precies, ja. Het is volstrekt dezelfde naam, maar het is ook hetzelfde volk. Want Israël is nou eenmaal uitgezworven de wereld over. Niet pas via de Assyrische en later Babylonische ballingschap, maar al veel eerder. De Assyrische ballingschap van de 10 stammen van Israël is de definitieve ondergang van dat koninkrijk als zodanig. Maar het neemt niet weg dat in de loop der eeuwen massa's uit dat land zijn verdwenen, zijn geëmigreerd, zich elders in de wereld hebben gevestigd enzovoorts. En de naam Barat hebben ze meegenomen. Want dat betekent in het Hebreeuws, BRT betekent Belgische, BRT betekent verbond. Dat is het woord voor verbond. De Heer maakte een verbond met Israël. Het oude verbond en hij beloofde een nieuw verbond. Dat heet allemaal Brit. En het verbondsvolk heet Brit-Am. En zo wordt het Britannië dus gewoon. En zo wordt het in Jesaja dan ook genoemd. Brit, het verbondsvolk. Zie? Er waren nog veel meer namen, natuurlijk. En die staan ook op deze kaart niet zoveel. Heb je dat gezien? Dat als je hier zo precies zo hier bij de Caucasus, want dat is de Caucasus, die bergrug tussen de Zwarte Zee en de Kaspische Zee, daar staat Iberië. Maar u dacht dat Iberië Spanje was, toch? En het Iberisch Schiereiland, Spanje en Portugal. Ja, dat is ook zo, maar je hoeft het maar op te schrijven in Hebreeuwse letters, Iberië, en dan heb je gewoon Hebreeën. Daar wonen Hebreeën, die naam is het, Iberia. En het is ook de naam, een van de namen, voor Ierland. En Hibernia, of Hibernia, is dat ook. Die en ertussen maakt het totaal geen verschil. Kortom, die naam is nogal wat terug te vinden. En dat geldt voor de naam Barat ook. Dat wil zeggen dat Parthische Rijk is ontstaan door onafhankelijkheidsstrijd van Israëlieten in hun ballingschap, dat die daar in het oosten woonden. Waarom ook niet? Hoe is Noord-Amerika eigenlijk ontstaan? In het algemeen door lui die uit Brittannië geëmigreerd zijn naar het westen. Niet uitsluitend uit Brittannië, maar goed, wel in meerderheid. En vandaar dan ook dat dat land waar ze zich vestigde, dat werden dus Britse koloniën en stond onder de macht van de Britse kroon. Maar ja, ze ontwikkelden zich zo vlug en snel, dat paste niet helemaal bij het conservatisme, om zo te zeggen, van het moederland. Conservatisme. Vandaar dat je al die oude dingen daar nog ziet. Dat is allemaal geconserveerd. Maar goed, paste daar niet helemaal bij. Dat leidde uiteindelijk dus tot een onafhankelijkheidsoorlog. En zo ontstonden de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Samenhangend met de zogeheten verlichting en de streven naar alle mensen gelijk enzovoort. Zodat ze flinke steun hebben gekregen van de Fransen deze keer. Leuk, hè? Manasse met steun van Ruben. Is toch wel aardig. Maar er is nog nooit iemand op gepromoveerd op dat onderwerp. Maar dat zou goed kunnen, hoor. Dat is nog een onderwerp wat nauwelijks bestudeerd is geworden. Maar heeft zo zijn sporen nagelaten, die strijd om de suprematie enzovoorts. Nevermind. De Parthische Rijk ontstond gewoon door Israëlieten die onafhankelijk wilden worden. En dat werden ze ook. Zo ontstond het Parthische Rijk. Daarna ging het vanzelf alweer ten onder. En dat kwam omdat uit het oosten, maar dan ben je al na de tijd van de apostelen, in het Nieuwe Testament dus, dat daar het Perzische Rijk uit elkaar viel. En dat had tot gevolg een verschuiving van volkeren die dan op de vlucht. U weet wat dat is, volksverhuizingen. We leven er middenin, volksverhuizingen. We noemen het niet zo, maar het zijn gewoon volksverhuizingen. Echt wel. Nou ja, die vonden toen plaats. Dus die baratten, zal ik maar zeggen. Die paratten, die patjes, die zijn allemaal naar het westen gekomen. Voor een deel over de Caucasus en voor een deel door, hoe heet dat? Anatolië, de Turkije, zal ik maar zeggen. Naar het westen toe. Kortom, ze zijn daar verdwenen uiteindelijk. Ze hebben plaats gemaakt voor, laten we zeggen, Ismael en Edom en wat er nog maar meer van volkeren dan zich daar bevindt. Dat zijn de grote volksverhuizingen. Wat op dit kaartje niet vermeld wordt, is dat hier woonden ook Germanen. Dat is de, moet ik weer een andere kaart op zoeken. Die Germanen, zo hier onderin, zo Germanen. Die zijn heel eind opgeschoven en we kennen ze als de Germaanse stammen. Germany, Duitsland, enzovoort. Maar het was onderdeel van het Parthische Rijk met diezelfde naam, enzovoort. Kortom, deze lui, deze wijzen, deze magistraten. Ik had notities, hè. Genoteerd. Een magistraat is in principe iedereen die is verkozen of benoemd in een openbaar bestuursambt. Dat is niet mijn tekst, hè. Dat komt uit een encyclopedie of zo. Het begrip stamt uit de antieke Romeinse Republiek. En dan in de praktijk wordt de term in Nederland tegenwoordig alleen nog gebruikt bij de rechterlijke macht en bij burgemeesters. Maar in principe staat er iedereen die is verkozen of benoemd in een openbaar bestuursambt. Maar diezelfde definitie geldt voor het Hebreeuwse woord kohen. Het is precies hetzelfde. En etymologisch, het is het ons woord koning. Maar dat even terzijde. Kortom, ik denk dat dit magistraten zijn. Want het idee is dat het Parthische Rijk ontstaan is onder een dynastie van de zogenaamde Arsaciden. Arsaciden, Siden met een C. De Arsaciden. Maar die worden geacht af te stammen van David. Sommigen menen van Jechonias, maar dat kan niet. Want Jechonias had geen nakomelingen. Maar afstammelingen dus niet van Salomo, maar van Nathan. Die. Want die bevonden zich in dat gebied. Die zijn naar het oosten in ballingschap gegaan. Wij kennen ze binnen de Joodse traditie, want er woonden ook veel Joden in dat gebied. Uit de Joodse traditie kennen wij ze als de exilargen. 1 exilarg, 2 exilargen. Een arg is een hoofd, is een eerste. En exil, dat is ballingschap, hè? Dus hoofd in de ballingschap, exilargen. Jazeker. En het idee is namelijk dat het koningschap niet noodzakelijk, niet automatisch vererft volgens vaste regels. De enige regel was, er moet iemand zijn uit het huis, uit de familie van die Arsaciden. Die dus elkaar het leven ook weer zuur maakten en elkaar vermoorden, zoals het in koninklijke families gebruikelijk was. Met name ook in die van David. En dat wordt tegen David ook gezegd dat het zo zou gaan. Heb u dat nog? En het idee is dat die magistraten, die ambtsdragers, verantwoordelijk waren. Die kozen namelijk een erfgenaam op de troon voor het totale Parthisch Rijk. Maar die erfgenaam moest wel degelijk stammen uit Juda, uit het Joodse koningshuis. Dus die worden gealarmeerd als ze bericht krijgen dat er een koning der Joden ergens geboren is. Die komen gewoon kijken, waar is die dan? Is dat iets of is dat een kandidaat? Nou ja, ik kan natuurlijk niet al de geschiedenisboeken opdruinen hier. Want bovendien is het allemaal buiten de Bijbel, dus dat maakt het wat lastig. Maar die Arsaciden, die familie, wat ze daar deden was, als er een erfgenaam geboren werd of iemand die ervoor in aanmerking kwam, werd hij weggestuurd, werd hij ergens anders opgevoed. Bijvoorbeeld in Rome, waar het vol stond met paleizen van allerlei koningshuizen, waaronder het Britse trouwens. Plaats in Britannicum. Dat was heel gewoon. Ze hadden allemaal daar een nederzetting. Maar goed, die luiden werden elders opgevoed in de hoop dat ze niet meteen als kind al zouden vermoord worden door een neefje of zoiets, die ook wel in aanmerking wilde komen voor de troon. Begrijp je hoe dat gaat? In de politiek gaat het nu nog steeds zo, hè? De poten onder elkaar stoel vandaan zagen. En soms gewoon de poten onder andere vandaan. Nou ja, zoiets. Kortom, die magistraten moesten bijhouden wie eventueel in aanmerking zou komen voor de opvolging op de troon. Dat is het hele verhaal. En het mag niks bijzonders zijn, want in Europa hebben we dergelijke dingen ook meegemaakt van landen of rijken die ontstonden. En dan moest er een koning komen. En dan ging men zoeken naar, nou, waar zijn de koningshuizen? Welke koningshuizen hebben we in Europa? En zijn er nogal lui bij die nog om een baantje verlegen zitten? En zo zijn we gekomen aan een koningshuis voor België. Er is iemand opgescharreld uit het bestaande koninklijke huis. Die hebben ze koning van België gemaakt. En zo moesten we iemand hebben die in Luxemburg groot hertog moest worden. En we moesten kijken wie er vrij was vanuit de families enzovoorts. En zo gaat dat. En toen werd Griekenland werd ineens een koninkrijk. Toen moesten we een Griekse koning hebben. En Egypte werd een koninkrijk na de Eerste Wereldoorlog. Daar moest een koning voor geregeld worden. Niet zomaar uit het volk, maar iemand van koninklijke komaf. Die daarvoor in de wieg gelegd was. Letterlijk, die daarvoor in de wieg gelegd was. Zo ging dat. Heb je dat nog? Nou ja, wat ik u nou vertel over die patten is dus eigenlijk niet zoveel bijzonders. waar het niet dat het gaat over een koning uit Juda. Het punt is namelijk dat in de profeten, in het Oude Testament, wordt vermeld dat altijd iemand, dat Jeremia 33 lijkt me een aardige, omdat Jeremia leefde aan toen de 10 stammen al lang in ballingschap weg waren, anderhalve eeuw, en de 2-stammenrijk met de troon van David in Jeruzalem ging ten onder. En aan in Jeremia 33 zegt de Heer: niettemin zal er altijd iemand uit het huis van David koning zijn over Israël. Over wie? Waar dan? Nou, elders in de wereld. En een van de opties is in Parthië. Bij die Israëlieten die in de ballingschap gebleven zijn, die daar in het oosten gebleven zijn. Uiteindelijk zijn ze daar niet gebleven, zijn uiteindelijk allemaal naar het westen. Nou ja, enkelingen niet natuurlijk, maar als volk zijn ze allemaal naar het westen gekomen in de dagen van de grote volksverhuizingen. Zie? Maar of je nou koning bent der Parthen of koning der Britten, taalkundig is dat hetzelfde. Volkenkundig natuurlijk niet. Maar taalkundig, de naam, is hetzelfde. Of koning van Carthago, die hadden geen koningen trouwens. Die hadden richteren. Met hetzelfde woord uit ons Bijbelboek richteren. Maar dat komt omdat die kolonie ook al ontstaan is, gevestigd is in de dagen der richteren. En pas tot macht kwam na de ondergang van Samaria. Men geeft bij Carthago meestal op 725 voor onze jaartelling dat het een grote macht werd. Maar 722 was de val, dus 3 jaar later, was de val van Samaria. Dus als je vraagt hoe komt het dat Carthago ineens tot bloei kon? Ja, omdat al die Israëlieten wegvluchten uit het land. Die worden daar verdreven door die Assyriërs. Die wacht je niet af, je maakt dat je wegkomt. En degene die niet maakten dat ze wegkwamen, ja, die zijn of gedood of afgevoerd naar Asser. Heb je dit nog? Staat niet in je gewone geschiedenisboeken. Ja, want ja, als het uit de Bijbel komt, neemt men het geschiedkundig niet serieus. Ja, dat doen wij wel. En we hebben hier geen moeite mee. Dit is duidelijk te plaatsen allemaal. Wijzen uit het oosten, dat is helemaal niet vaag. Dat zijn die magistraten uit het Parthische Rijk. Er is maar één rijk daar in het oosten. Dat is het Parthische Rijk, dat is een groot rijk. En dat is meteen verklaard waarom Herodes op tilt slaat en heel Jeruzalem op tilt slaat. En als het een koning is die ergens voor een aanmerking komt, dan moet hij vermoord worden. Zo simpel is het. Want het is... Het is directe concurrentie voor Herodes. Die was koning der Joden en draagt die titel. En aan Herodes vragen ze, waar is de geboren koning der Joden? Zo, wat heb je een zoon gekregen? De man wist van niks. Maar het wordt wel een concurrent. Het leidt dus tot de zogeheten kindermoord in Bethlehem. Zoals u weet. Maar goed. Het komt er in ieder geval op neer dat Jeruzalem in rep en roer geraakt. Niet omdat er 3 wildvreemde figuren daar binnenkomen, maar omdat er meerdere daar binnenkomen met hun gevolgen en de entourage enzovoort. En die komen in een officiële delegatie komen ze informeren hoe dat zit. En Herodes mag dan koning der Joden heten, maar qua afstamming was hij dat niet. Nou zegt dat weinig, want dat geldt voor Joden in onze dagen ook. Hè. Dat weet je ook niet of die afstamming wel klopt. En soms weet je zeker dat die afstamming überhaupt niet klopt. Maar er zijn daar religieus Joods. Dat was Herodes ook en de familie van Herodes is dan ook ingetrouwd bij de familie van de Maccabeën. En de Maccabeën, dat waren, Hasmoneën worden ze ook genoemd. Dat waren Levieten, die waren uit de stam van Levi en die bekleedden het priesterambt, het ambt van hoge priester, en die hebben zich tot koning uitgeroepen. En een van de vrouwen uit die familie, daar is dan de Herodes mee getrouwd. Niet noodzakelijk deze, maar dat weet ik aan mijn hoofd allemaal niet hoor. maar ze om er een beetje Joodse legale achtergrond bij te creëren. En dat is uiteraard altijd het doel van huwelijken binnen koninklijke families. Dat is ook al iets bijzonders. Het bijzondere is dat het in onze dagen niet meer gebruikelijk is. Maar ja, doe maar. Koning Herodes, dit gehoord hebbende, werd ontroerd en geheel Jeruzalem met hem, en bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en schriftgeleerden des volks, dat heet gewoon het Sanhedrin, of Sanhedrim, als je het in het Hebreeuws had willen hebben, vraagde van hen waar de Christus zou geboren worden. Want zoveel weet Herodes dan toch wel weer van het Jodendom. Dat moet hij ook wel in zijn positie. Dat hij begrijpt dat het wellicht om de zogeheten Christus zou gaan. En hij probeert uit te vinden waar de Christus zou geboren worden. En die schriftgeleerden die waren toch al tamelijk thuis in de schrift blijkbaar. Want die wisten, vers 5, te Bethlehem. Dat wil zeggen te Bethlehem Juda. Je hebt namelijk nog een ander Bethlehem. Ik geloof dat het in het gebied van Efraïm ligt. Maar toe maar. Maar het heet dus Bethlehem Juda of Bethlehem Efrata. Ter onderscheiding van wat anders. Te Bethlehem in Judea, want alzo is geschreven door de profeet. En dan krijgen we dus weer een Bijbelcitaat. Hè? Een citaat uit de profetieën. Gij Bethlehem, land Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Nou is dit een enigszins gemodificeerde versie van wat er in Micha staat. In Micha staat het niet zo duidelijk als dat het hier geïnterpreteerd wordt. Hè? Hier in dit vers lees je zo zonder meer. Ja, de leidsman zou geboren worden, zou voortkomen uit Bethlehem. In Micha is dat lang zo duidelijk niet. Daar is het eigenlijk ook een vraag, althans zo wordt het dikwijls gelezen. Maar dit is kennelijk de correcte interpretatie. In Bethlehem. En zo staat het ook in vers 1. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem. En wat er tussenin gebeurde wordt ons niet medegedeeld. Maar u weet, Bethlehem is de bakermat. Is de bakermat van het Davidische huis. Isaï en David woonden in Bethlehem. En dat gaat dan weer verder terug naar Boas en Rut, weet je nog. Bethlehem. Dat was waar die familie zijn grondgebied had. Officieel hadden al die families in Israël hun eigen erfenis, toch? Hun eigen erfdeel. En de familie van David, of wat David uitgeboren werd, was inderdaad Bethlehem. En daarom, maar dat staat allemaal in Lucas 2, daarom moesten Jozef en Maria naar Bethlehem. Omdat dat hun eigenlijke thuis was, denk ik. Niet maar omdat ze daar bezittingen hadden, maar ik denk wel dat ze die hadden daar. Maar het was hun bakermat, om zo te zeggen. Gij Bethlehem, gij land Juda, gij zijt niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen, die mijn volk Israël wijden zal. Dat is dus de verwijzing naar de herder. Daarmee wissen we achter eerst naar David, die men dan noemt de herderkoning. Dat is trouwens een tamelijk theologische term, de herderkoning. En die grijpt zelfs terug op Mozes eventueel, hè. Die ook eerst 40 jaar achter de of met de schapen verkeerde. En daarna de leidsman van heel Israël werd. De herderkoning. En dus hij zal mijn volk Israël wijden. Het hangt meteen samen met Ezechiël 34 en wat was het, 37. De profetie over dat de Heer zegt, ik zal mijn schapen vergaderen. Ik zal komen tot mijn schapen, want al die herders die er zijn, die eten de kudde op. Maar in plaats van dat ze de kudde te eten geven. Maar ik zal komen en ik zal mijn schapen verzamelen. Het zal worden één kudde en niet meer twee. Het zal één herder zijn, één koning. Mijn knecht David staat er dan. Dat wil zeggen, een herder uit het huis van David. Dus zo onduidelijk is die uitspraak nou ook weer niet uit Micha. Maar het is ook echt maar één uitspraak. Verder lijkt het redelijk logisch waar Bethlehem de stad Davids is. Want, en ik bedoel niet dat dat de vaste uitdrukking is voor Bethlehem, want dat is niet het geval, hè. De stad Davids in de Bijbel is gewoonlijk Jeruzalem. Als je de term stad Davids tegenkomt, niet een paar dagen voor kerst, maar in de rest van het jaar, dan is het Jeruzalem. Tientallen malen. En dat het Bethlehem is, dat is alleen in Lucas 2... en misschien in Johannes 7, vers 42, als je die mee wilt tellen. Maar dan heb je het ook wel gehad. En voor de rest is het altijd Jeruzalem. Niettemin Bethlehem. Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen, want het gaat over verborgen dingen. Daarom kom je het in Lucas ook niet tegen. In Lucas krijg je de kleinste details. Nou ja, verhoudingsgewijs met betrekking tot de geboorte van Jezus, maar in Matthäus niet en hier al helemaal niet. Het is verborgen, in het geheim, staat erbij. En vernam naastelijk van hen de tijd wanneer de ster verschenen was, en hen naar Bethlehem zendende zeide hij, reist heen en onderzoek naastelijk naar dat kind, en als gij het zult gevonden hebben, boodschapt het mij opdat ik het vermoorde. Want dat is natuurlijk de strekking ervan. Het hoeft u niet te verbazen. De familie van Herodes, die wordt in ieder geval gekend door moord en doodslag. Waar ze hun eigen broers, echtgenoten en moeder en vader, kinderen vermoorden enzovoort. Alleen maar om de claim op de troon te kunnen vasthouden. Dat is een heel onverkwikkelijke geschiedenis, maar doe maar. Maar dat is het verhaal. Nou goed, en dan staat er, zij ging heen en daarna grijp ik ver vooruit. En dan staat er dat ook zij droomden en dat ze in een droom te horen kregen dat ze niet zouden wederkeren tot Herodes. En dan staat er ook dat zij vertrokken door een andere weg weder naar hun land. Dat wil zeggen, het is een incident, het steekt even de kop op. En het is weer weg. Ik vind het prachtig. Want de vorige pericoop was Matthäus 1. En dan heb je Jozef. En als je Jozef tegenkomt, dan komt hij even. Dan steekt hij zijn kop op. Hé, dat is Jozef. En dan is hij weer weg. Weet u nog? En waar is hij dan gebleven? Dan heb je zo met Jozef die we kennen als Barnabas. Oh, hij heet Jozef. Maar daarna niet meer. En hij verdwijnt ook zo weer van het toneel. Toch? En natuurlijk niet in de laatste plaats. Jozef van Arimathea wordt door de vier evangelisten alle vier uitgebreid, groots, ons voorgesteld. Even steekt hij de kop op en weg is hij weer. Heb je dat nog? En in Genesis, wat is het, 37... Jozef zijn de jongeling van 17 jaren. Zijn vader had hem lief en hij had zo'n mooi pakje aan. En polychroom heet dat, veelkleurig. Enzovoorts. En naar de welstand van zijn. En hij in hetzelfde hoofdstuk nog verdwijnt hij van het toneel. Punt. Want daarna gaat het over Juda en zijn familie, maar laat ik het daar niet over hebben. Maar hij steekt even de kop op en dan is hij weg. Alleen in Genesis gaan we dan in hoofdstuk 39 verder. En dan zijn we ver in het buitenland, blijkt Jozef dan te zijn. Zodat ik bij de Nieuwtestamentische Jozef dat ook nog steeds denken. Zou die naar het buitenland verdwenen zijn? En van sommigen kun je dan de sporen navolgen. Maar En dat deden we vorige week dus. Ja, ze verdwijnen ergens. Maar deze wijzen uit het oosten ook. Ze steken even de kop op en verdwijnen weer. En we horen er nooit meer wat van. Of wel? Niet toch? Nee. Maar dat betekent toch dat er ergens daar in het oosten, in het Parthische Rijk, iets leeft met betrekking tot een koning der Joden. En de naam wil me dan weer niet te binnen schieten natuurlijk, maar je... Ja, Aschar heette die man, geloof ik. Er bestaat een brief die geschreven zou zijn door de Parthische koning. Ik meen Aschar. Was waarschijnlijk omdat hij sigaren rookte. Maar goed, weet ik veel. Ik geloof Aschar. Die dan een brief schrijft aan Jezus. En die dan vraagt of Jezus bij hem wil komen. En ik geloof dat hij zetelde in Colchis, maar dat weet ik ook niet zeker meer. Maar wil komen, want hij is ziek en heeft genezing nodig en hij heeft gehoord dat Jezus kan genezen enzovoort. En dan schijnt de Heer een antwoord gegeven te hebben dat hij dat niet zou doen of zo. Maar een van de discipelen is na zijn opstanding dan alsnog naar hem toe gereisd. En daardoor is hij ook genezen geworden enzovoorts. Kent u dat? Ja, dus zoek het maar eens op, probeer het maar eens op te zoeken. Dat wordt als apocrief beschouwd, niet als onderdeel van de Bijbel. Maar die dingen bestaan wel. Begrijp je wel? Connecties met het Parthische Rijk. Ja, wij hebben er nooit van gehoord, dus wij kunnen het nooit plaatsen. Maar het is niet niks. En als het allemaal klopt en het is echt de Parthische opperkoning, de High King zal ik maar zeggen, dan moet hij in ieder geval ook nog uit Davids stam en dus familie van Jezus zijn. Maar dat komt in het verhaal niet voor. Dat wordt er niet bij vermeld. Maar het is niet onwaarschijnlijk. Nou ja, denk er maar eens een poosje over na. Het is zo weer kerst. En we hebben hem nu vast op geanticipeerd. Want het is weer de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat wij als uw kinderen door het leven mogen gaan onderweg naar dat koninkrijk dat u beloofd hebt te zullen openbaren. En dan ook nog in het besef dat u ons als eerstelingen bestemd hebt om deel te hebben aan uw heerlijkheid. We danken u daarom dat we over alle omstandigheden heen het uitzicht hebben op de verschijning in heerlijkheid van onze heiland, in wiens heerlijkheid wij zouden delen. Niet op grond van onze verdiensten, maar op grond van de genade die u ons geschonken hebt, omdat wij zo vrij zijn geweest om te horen naar uw woord. Om u te eren, zodanig dat wij onze harten en eerst onze oren hebben opengesteld voor dat woord dat u tot ons gericht hebt. We danken u daarom dat we ook vanavond hier mochten zijn om die Bijbel, dat eeuwige woord wat u ons hebt nagelaten, om dat te openen en dat in ons op te nemen, te bestuderen. Dat we zouden begrijpen dat deze dingen maar niet sprookjes zijn, maar dat ze hebben plaatsgevonden daadwerkelijk in deze wereld, zichtbaar voor iedereen. En daarom danken we u dat we hier mochten zijn en bevelen ons dan ook aan bij het werk van uw geest die ons in heel de waarheid zou leiden. Wij bevelen ons aan bij de kracht van uw genade waarin wij mogen staan, zodat wij mogen leven wel degelijk tot eer van uw naam. Omdat wij als gehoorzame kinderen luisteren naar uw woord, ons door u laten onderwijzen, opdat we zouden opgroeien tot volwassenheid. Amen.